HR moet heel goed nadenken bij digitaliseringsstrategieën. Van wat betekent dit voor het werk van de mensen die het nu uitvoeren? Houden zij nog interessant werk en zo niet? Hoe kunnen we dat tij zien te keren? Ik ben Charissa Vrezen, Vice Dean van TIAS School for Business and Society. En bijzonder hoogleraar HRM en sociale zekerheid bij Tilburg University. En je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Kouwmans.
En ik ben Twan Al.
Vandaag hebben we een speciale gast, Charissa Vrezen. Charissa is Vice Dean van TIAS School for Business and Society, bijzonder hoogleraar HRM en sociale zekerheid aan Tilburg University en een expert op het gebied van arbeidsrelaties en de arbeidsmarkt. In deze aflevering gaan we in op verschillende strategische HR-vraagstukken en kijken we wat de huidige wetenschappelijke inzichten ons kunnen leren. Zo gaan we spreken over de cruciale rol van lijnmanagers, de toekomst van werk en hoe we bouwen aan een toekomst waarin elke medewerker zich gewaardeerd voelt. En ook bespreken we de collegereeks cultuurverandering en gedrag en strategie en bedrijfskunde voor HR die de HR Academy in samenwerking met TIAS organiseert. Charissa, dank voor je komst naar de studio.
Hallo.
Charissa, in je onderzoek benadruk je onder andere de sleutelrol van lijnmanagers in het vormgeven van arbeidsrelaties. Vanwaar die focus op de lijnmanager?
Ja, als we kijken naar ons onderzoek, dan zie je dat gaat over hoe mensen de arbeidsrelatie ervaren. En dan zie je dat de lijnmanager daar een cruciale rol in speelt. Dus als het gaat over hoe vinden mensen het om in een organisatie te werken, hoe ervaren ze hun collega's, hun werk, dan zie je dat die lijnmanager daar een enorm belangrijke rol in speelt. Dat zie je ook terug in medewerkertevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld, dat die lijnmanager, die wordt vaak gelukkig wel hoger gewaardeerd dan bijvoorbeeld het uiteindelijk management voor medewerkerstevredenheid. Maar die spelen ook een hele belangrijke rol in het vertalen van de organisatiedoelen richting de medewerker. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk vind om die rol van die lijnmanager te benadrukken. Omdat als het gaat over HR, dan denken we heel vaak, oh, dat is iets van de HR-afdeling of van dat moet HR regelen. Maar juist die lijnmanager is cruciaal.
Ja, hoe kunnen lijnmanagers er dan voor zorgen dat er een positieve werkomgeving is? En vooral met die huidige krapte op de arbeidsmarkt?
Ja, wat we weten uit onderzoek naar het psychologisch contract is dat er een aantal dingen zijn in de arbeidsrelatie die mensen heel belangrijk vinden. Dus mensen vinden het allereerst heel belangrijk dat ze interessant werk hebben. Nou, een lijnmanager die kan daar natuurlijk toezicht op houden of nadenken over welke taak voor wie interessant is en ervoor zorgen dat die toewijzing van taken, dat bijvoorbeeld goed gaat. Mensen vinden het belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan. Dus nou, dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld een hogere functie krijgen of dat ze ander werk gaan doen. Ook daar heeft de lijnmanager goed zicht op. Die weet gewoon van nou, deze persoon is al toe aan een nieuwe uitdaging. Terwijl voor deze persoon moet ik misschien juist extra ontwikkelmogelijkheden gaan inzetten. Een ander aspect is sociale sfeer op de werkvloer. Mm-hmm. Dus het werken in een team. Nou, ook daar speelt de lijnmanager wederom een heel belangrijke rol in. En dan heb je nog twee andere zaken. Dat is het organisatiebeleid. Nou, dat wordt vaak niet gemaakt op de werkvloer, maar juist door het management of door bepaalde stafafdelingen. Maar die lijnmanager heeft wel de taak om dat goed te vertalen richting medewerkers. En ook om ervoor te zorgen dat zaken rechtvaardig overkomen. En tot slot heb je natuurlijk ook dat mensen zich goed beloond willen voelen. Nou, daar kan een lijnmanager een rol in spelen. Maar vaak heb je natuurlijk ook allerlei salarisschalen die maken wat mensen verdienen.
Ja, veel factoren eigenlijk waar die lijnmanager een hele directe invloed op heeft. Welke specifieke uitdagingen en kansen signaleer je daarbij die lijnmanagers hebben om hun teams te motiveren en te behouden?
Ja, als je kijkt naar hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers goed presteren en gemotiveerd zijn, Dan ligt dat aan drie dingen. Dus dat ligt aan de vaardigheden die mensen hebben, hè, de competenties. Mm-hmm. Het ligt aan hun motivatie en het ligt ook aan de mogelijkheden die ze krijgen om die twee dingen in te zetten. Nou, een lijnmanager die speelt daar een belangrijke rol in. En dat wordt ook steeds belangrijker in een krappe arbeidsmarkt. Moet je ook steeds vaker inspelen op individuele behoeftes. En daar hebben anderen veel minder zicht op. Ja, collega's hebben daar zicht op, maar een lijnmanager ook.
Ja,
dus die lijnmanager is eigenlijk een continu voor al die aspecten een eerste aanspreekpunt voor de medewerker.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
En heb je het idee dat lijnmanagers dat zich altijd voldoende realiseren?
Nee, ik zie dat ook in opleidingen terug die wij verzorgen bijvoorbeeld. Als het bijvoorbeeld gaat over strategisch HRM voor bestuurders. Dat mensen dan heel vaak denken, ik moet iets van HR weten. Want dan weet ik wat de HR-manager moet doen. En dat ze zichzelf eigenlijk daarin niet scherp in beeld hebben van hoe belangrijk het is dat juist die doorvertaling van HR, dat die zit op het persoonlijk vlak. En die is super belangrijk. Ja. Dat zien we keer op keer terug in onderzoek.
Ja, wat kun je dan doen vanuit je HR-rol? Hoe equipeer je eigenlijk die lijnmanager in die organisatie om hun rol echt goed te pakken?
Nou, je moet natuurlijk ook wel ruimte geven aan die lijnmanager. Hè? Dat die ook in dat opzicht vrijheidsgraden heeft om in te kunnen spelen op individuele behoeftes. En dat is ook wel een oproep richting de HR-afdeling of de HR-manager zelf. Hè. Soms zie je dat in organisaties de neiging bestaat om dingen heel erg te protocoleren. Hè. En iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden, want dan ontstaat er rechtvaardigheid. Ja, een vorm van rechtvaardigheid. Iedereen krijgt hetzelfde, maar niet iedereen is hetzelfde en heeft dezelfde behoeftes. Dus je moet ruimte bieden aan lijnmanagers om ook een goede leidinggevende te kunnen zijn. En je moet natuurlijk leidinggevende daar ook in opleiden.
Ja.
Garissa, je hebt eerder heb je al eens beschreven dat een goede vertaling van de organisatiestrategie in een HR-strategie leidt tot betere prestaties. Is er een oorzakelijk verband tussen die twee?
Ja, dat kunnen we zien in onderzoek.
Ja,
dat
gaat dus verder dan een correlatie.
Ja.
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 Ja. En hoe kan je nou als organisatie ervoor zorgen dat die goede vertaling ook effectief is in dat HR-beleid?
Ja, door allereerst zeg maar als een organisatie zijn strategie ontwikkelt, is het van belang dat de HR-functie ook goed aangesloten is. Dus dat het niet zo is van we hebben een leuke strategie bedacht en HR hier doe je ding, zeg maar. Maar dat zij proactief kunnen meedenken over hoe haalbaar is die nieuwe strategie die je formuleert. Hè? Ja. Gezien de krappe arbeidsmarkt, het talent wat we aan ons kunnen binden. Mm-hmm. Dat zie je ook bij organisaties hè, die zeggen van ja, bijvoorbeeld wij werken in de publieke sector. Daardoor is het voor ons heel moeilijk om bijvoorbeeld ICT'ers aan ons te binden. Je moet het doen met de context waarin je zit. En HR kan daar een bijdrage aan leveren. En wat je ook ziet is dat HR moet op meerdere fronten eigenlijk de belangen duidelijk weten te maken aan de organisatie. Dus het is niet alleen maar het economisch belang wat een organisatie moet dienen. Dat is nog wel een beetje de meer Amerikaanse invalshoek die we hebben. Hè? HR, human resources, dat moet leiden tot economische prestaties. Maar HR moet ook staan voor het welzijn van de medewerkers. Nou, dat hebben we een tijdje geleden gezien toen het personeelswerk, hè, dat was echt voor de medewerker, dat je daar heel veel belang aan staat. Maar die twee dingen, die moet je in verhouding tot elkaar zien.
Ja.
En een derde poot, en dat is iets wat heel erg onderbelicht is, is dat je ook moet waken voor de sociale legitimiteit. Dus als organisatie heb je ook te maken met de buitenwereld, waarin je reputatie hoog te houden hebt, waar je ook aandacht aan moet besteden. Dus als je alleen maar focust op die economische prestaties, zou je geneigd kunnen zijn om heel erg te gaan zitten op kosten. Waardoor je misschien overweegt om heel veel dingen met goedkope arbeid te outsourcen, noem maar op. Dat heeft ook consequenties voor je reputatie en die sociale legitimiteit.
Ja.
Dus het is van belang dat die drie dingen met elkaar worden afgewogen.
Ja, en je zegt dat HR bij het ontwikkelen van de organisatiestrategie daar eigenlijk vanaf het begin bij betrokken moet zijn om die drie voldoende met elkaar in evenwicht te houden. Althans, om daar voor op te komen en daarop te wijzen.
Ja, zeker. En dat, nou, dat heb je natuurlijk nu helemaal als het gaat over digitalisering. En dat het juist het spanningsveld moet zijn tussen die drie aspecten die je mee moet wegen.
Ja, precies. Dat is een van die belangrijke uitdagingen waar organisaties op dit moment voor staan en waar ze hun strategie op moeten gaan ontwikkelen. En dat is juist, en je geeft hier al aan, hè, en het ethisch belang bijvoorbeeld, of het ethisch aspect, dat is met name iets waar HR in ieder geval op zou kunnen wijzen.
Ja, en dat is ook, dat is eigenlijk niks nieuws. Want dat staat, als je in de literatuur kijkt, staat dat al sinds 1980 in de boekjes. Alleen die component van die sociale legitimiteit is heel erg onderbelicht geweest. Ja. En nu, ja, onder het huidige gesternte wordt dat wel steeds belangrijker gezien. Hè? Duurzaamheidscriteria, noem maar op. Dus dan wordt die component komt wat meer op de bestuurstafels te liggen. Ja. Maar van oudsher is dat wel iets waar HR zich rekenschap van moet geven.
Ja. En we hadden het net over hoe effectief je die organisatieagenda vertaalt in een HR-agenda. Je zegt van, daar moet HR eigenlijk van begin af aan bij betrokken zijn, bij de organisatiestrategie ontwikkelen. Is dat ook nog onderbouwd met onderzoek? Kun je zeggen, organisaties waarbij HR van begin af aan bij betrokken is, die gaan sneller, die presteren beter?
Dat specifieke onderzoek, dat ken ik niet. Maar ik weet wel dat waar de HR-strategie goed is aangesloten bij het organisatiebeleid, dat je kunt zien dat die organisaties het in financiële zin beter doen.
Ja.
Dus het heeft echt zin om dat te doen.
Ja. Nou, is nog een ander onderwerp waar we ook altijd heel blij van worden om erover te praten. Dat is namelijk cultuur en cultuurverandering. Veel HR-professionals die praten daarover en de noodzaak van het vormgeven van de organisatiecultuur. Ruud noemde net al even de collegereeks cultuurverandering en gedrag, waarin professor Dr. Philip Caldries stelt dat een organisatiestrategie, hoe goed ook geformuleerd, gedoemd is te mislukken wanneer de organisatiecultuur niet meewerkt. In hoeverre kan je nou die cultuur echt managen of vormen? En in hoeverre is die cultuur er gewoon?
Ja, dat is, ik denk dat dat de hamvraag is voor heel veel organisaties. Ja. We kunnen heel mooie strategieën bedenken en beleid formuleren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet het gedaan worden door de mensen die jij hebt rondlopen in de organisatie. En het is niet zo dat zij ineens denken, goh, een mooi stuk papier, weet je wat, ik ga het morgen helemaal anders doen. Dus daar komt een heel groot verandertraject bij kijken. Mm-hmm. En dat is ontzettend uitdagend. Omdat het gaat over menselijk gedrag. En menselijk gedrag verander je niet van vandaag op morgen. Iedereen, ik rook zelf niet, maar vraag een roker hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. Dat is natuurlijk heel erg lastig.
Ja,
en dat geldt ook voor mensen hebben bepaalde gewoontes en routines opgebouwd. En die moet je eigenlijk mee zien te nemen in die strategie. Als jij echt een omwenteling wil maken in de organisatie, dan ontkom je er niet aan. Door echt die focus te hebben op menselijk gedrag.
Ja.
En dat proces heel goed te managen.
Ja, want die cultuur in de organisatie bestaat natuurlijk uit die routines en die gewoontes van al die medewerkers bij elkaar opgeteld.
Ja.
Dus wil je daar iets aan veranderen, dan zul je die medewerkers moeten veranderen.
Ja, dan moet je heel actief mee aan de gang. En ook dat, ik refereerde zo straks al aan het psychologische contract. Wat je op dat moment wil, is je wil het psychologisch contract van mensen een beetje aanpassen of veranderen.
Ja.
En dat kan alleen als je alles dezelfde kant op laat wijzen. Dus het gaat niet alleen over dat mooie stukje papier waarin die nieuwe strategie staat. Mm-hmm. Het gaat ook over dat je lijnmanagers meeneemt en zegt van, als je nou je medewerkers gaat beoordelen, dan vinden we, hè, stel dat je zegt van, we willen heel nieuwe markt aanboren. Mm-hmm. En daarvoor moet iedereen super creatief worden. Maar dat is een organisatie waarin je eigenlijk heel routinematig werk doet. Dan zul je iets moeten op een andere manier moeten gaan aanpakken. Ook als leidinggevende. Dat je mensen niet meer afrekent op van, jij houdt je heel netjes aan routines. Maar nee, goh, je hebt een nieuw idee. Je was eigenlijk wel, je overtrad daarmee de regels. Maar ik knijp een oogje dicht. Ja. Omdat dat in de nieuwe strategie zit.
Ja.
Het vraagt heel erg veel, ook in je communicatie naar het selecteren van nieuwe medewerkers. Al die aspecten in de organisatie moeten allemaal dezelfde kant op wijzen.
Ja, dan zijn we weer terug bij waar we het net ook over hadden. De rol van de lijnmanager in de relatie met de medewerker. En om die medewerker zich prettig te laten voelen. En het gevoel te geven van als ik mij wil ontwikkelen enzovoort.
Ja.
Jij hebt ook in het verleden onderzoek gedaan naar de arbeidsrelatie en de balans die er moet zijn. Dat is wel grappig. De balans in de arbeidsrelatie. Daar zitten natuurlijk altijd twee kanten aan.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Als je nou, kan je heel in het kort toelichten wat dat inhoudt? Balans in de arbeidsrelatie?
Ja, dus dat is ja, eigenlijk dus dat is het geven en nemen in de, in de arbeidsrelatie. Het gaat over, je verwacht iets van de organisatie. Nou, die aspecten heb ik zo straks genoemd. Hè? Mm-hmm. Dus leuke inhoud van het werk, goede sfeer, noem maar op.
Ja.
En in ruil daarvan lever jij een bepaalde inspanning.
Ja.
Dus je doet je taken zoals je die moet doen. En in een ander aspect daarvan is of je doet iets extra's.
Mm-hmm. Hè,
dus je zorgt ook voor dat je naar de teamborrel gaat en je helpt dus een collega. En nou, die mm-hmm. twee dingen, die moeten in balans met elkaar zijn.
Ja.
Want we zien dat als een medewerker het gevoel heeft dat er geen balans is, mm-hmm. dus dat een organisatie minder biedt dan die zou moeten bieden,
ja.
dan zie je dat hij zijn inspanningen gaat reduceren. En niet zozeer op het terrein van die reguliere taken die hij moet uitvoeren, maar juist op dat stukje wat hij extra doet. En eigenlijk de smeerolie is van een goed lopende organisatie.
Mm.
Daar zie je dat mensen dan een terugtrekkende beweging inmaken.
Ja.
Dus vandaar dat het zo belangrijk is om regelmatig ook bij je medewerkers te toetsen van hoe zij zitten in de arbeidsrelatie, of het goed voelt. Ja, het klinkt heel soft, mm-hmm. maar mm-hmm. Je kunt daar hele goede gesprekken hebben met mm-hmm. medewerkers. Je kunt natuurlijk vinklijstjes gaan maken van, ja. Nou, als jij dit doet, doe ik dat.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk gaat het over, heb jij het gevoel dat je op een positieve manier in de arbeidsrelatie zit? Voelt het voor jou goed? En dat kun je letterlijk vragen aan medewerkers. En ook andersom, hè, kun je als organisatie zeggen, nou, ik vind ook dat jij voldoende levert, hè, of je voegt waarde mm-hmm. toe aan de organisatie. Dus zullen we met op deze manier met elkaar verder gaan.
In die arbeidsrelatie, dus de relatie tussen de werkgever, / organisatie en de medewerker.
Ja.
Ja. En die lijnmanager, die speelt daar natuurlijk een rol in. Want die is de vlees geworden organisatie.
Exact.
Dat is het aanspreekpunt.
Ja.
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 Dus dat geeft ook al aan hoe belangrijk die lijnmanager is. Ook,
ja.
ook voor die arbeidsrelatie.
Zeker. En ook het vertrouwen die mensen hebben in de lijnmanager.
Mm-hmm.
Dat is een cruciale factor. Dus als mensen echt vertrouwen hebben in deze leidinggevende heeft het beste met mij voor.
Ja.
En ook
ja.
dan kan die eigenlijk wel een potje breken. Dus stel dat de organisatie ineens zegt, ik noem maar wat, hè, we moeten zwaar bezuinigen.
Mm-hmm.
En er is volgend jaar geen geld voor opleidingen. En nou, dan moet die lijnmanager terug naar zijn medewerker zeggen, goh, ik vind het heel vervelend.
Ja.
Ik had jou toegezegd dat je daar naartoe moest.
Ja.
Maar helaas gaat het niet door. Als dat vertrouwen goed zit,
mm-hmm.
Kun je heel veel van dit soort, ja, dan gaat eigenlijk de arbeidsrelatie uit balans. Kun je toch een beetje recht trekken.
Ik zou graag naar het volgende onderwerp willen gaan, namelijk diversiteit en inclusie. Want die zijn natuurlijk cruciaal in elke moderne arbeidsorganisatie. En een begrip dat ik zie terugkomen in je werk is echte inclusie. Wat betekent echte inclusie op de werkvloer en hoe kunnen organisaties daarmee omgaan?
Ja, dat is een hele grote vraag.
Ja.
Ik zal ook beginnen met hem groter beantwoorden. Wat mij echt verbaast in deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt, is dat er nog steeds zoveel mensen niet meedoen. En dus we hebben als werkgevend Nederland een hele grote blinde vlek voor heel veel talent wat er is en waar we geen gebruik van maken. Dus wat mij betreft start een echt inclusieve arbeidsmarkt, dat iedereen die kan en wil werken, dat die ook gewoon meedoet.
Ja.
Dus als het gaat over inclusie binnen een organisatie, dan begint het allereerst daarmee, dat erkennen van ja, wie, welke talenten hebben wij nodig in de organisatie en hoe kan ik dat nou zo formuleren of zoeken dat er ook andersoortig talent een kans maakt bij organisaties. Echte inclusie is ook dat op het moment dat je dan werkzaam bent in een organisatie, dat je dan ook gezien en erkend wordt. Dus niet omdat jij dan op een bepaalde manier moet blenden in de organisatie als een medewerker, maar dat het feit dat jij je eigen unieke kwaliteiten hebt, dat die gezien en benut worden in de organisatie.
Ja. Kun je een voorbeeld delen van een organisatie die succesvol diversiteitsmanagement heeft toegepast?
Ja, ik heb veel onderzoek gedaan naar hoe organisaties mensen werven met een beperking. Dus in het kader van de participatiewet. En daar zie je, uit dat onderzoek kun je zien dat organisaties die het goed doen, die in staat zijn om voldoende mensen aan zich te weten te binden van mensen met een beperking, dat dat sowieso inclusieve organisaties zijn. Dus hun cultuur wordt ook gekenmerkt door leidinggevenden die dit soort dingen belangrijk vinden en die ook veel oog hebben voor competenties van mensen in brede zin. En ja, er zijn in Nederland prachtige voorbeelden te zien van inclusieve werkgevers die hierin slagen. Maar dat betekent ook dat zij zorgvuldig kijken naar bijvoorbeeld met welke mensen wil ik een arbeidsrelatie aangaan. Welke leidinggevenden zijn goed in staat om ook een fijne werkomgeving te bieden voor deze groepen werknemers. En die trainen ze daar ook in. Dus ja, er zijn genoeg mooie voorbeelden te vinden.
Ja, ja. Maar er komt heel wat bij kijken als ik je zo hoor.
Ja, het is niet voor veel als je als organisatie nog nooit hebt gewerkt met een doelgroep van mensen met bijvoorbeeld een beperking. Mm-hmm. Je weet dat jouw organisatie ook heel hoog competitief is. En leidinggevenden vertonen ook niet heel erg inclusief gedrag. Je bent reorganisaties aan het doorvoeren. Ik noem maar even een aantal obstakels. Dan is het best wel lastig om hier op een goede wijze mee om te gaan. En ik vind ook dat je de verplichting hebt om dit zorgvuldig te doen.
Ja.
Dus als je dit doet en je weet eigenlijk van de omstandigheden zijn niet goed en daardoor moet je heel snel afscheid nemen van iemand. Dat is voor deze doelgroep gewoon heel extra beschadigend soms.
Mm. Oh ja, ja. Vereist dat je goed op de hoogte bent van wat je doet.
Ja.
Toch ben ik benieuwd, zijn er praktische stappen of misschien een tip of een advies die onze luisteraars vandaag nog kunnen meenemen om een meer inclusieve werkomgeving te creëren?
En dan doel je echt op gewoon een willekeurige luisteraar die een leidinggevende positie heeft?
Ja, dus veel van onze luisteraars zijn HR managers, HR adviseurs. Wat zouden ze hieruit mee kunnen nemen?
Nou, ik zou ze dan willen vragen van als je nou morgen weer bij een vergadering zit, dan kijk gewoon eens rond. Wie zit er bij mij aan tafel? Zie en hoor ik deze mensen allemaal op eenzelfde manier? Hè? Of zorg ik dat iedereen ook zijn sterke punten naar voren kan brengen? Mm-hmm. Maar denk ook eens na over een stoel die er nog niet staat, van mensen die niet op jou lijken of die waarvan je denkt van, goh, we zijn met z'n allen wel heel erg wit of heel erg vrouwelijk of noem maar op. Hè? Dus dat je even met een kritische blik naar je eigen groep kijkt.
Ja, ja. En dan naar misschien een conclusie uit aan verbindt van, hey, hoe kunnen we dit anders gaan doen?
Ja, als je dan toch weer een vacature hebt van, nou, misschien kun je dan op een andere manier gaan werven, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, ja. Bijvoorbeeld door?
Nou, je ziet dat er ook veel bureaus zijn gespecialiseerd om bepaalde minderheidsdoelgroepen te selecteren. En die leveren echt een netwerk op die je zelf misschien niet hebt in je organisatie. En als dat netwerk eenmaal ontsloten is, dan volgen er heel snel meer geschikte kandidaten.
Ja, ik wil het nog even hebben over de toekomst van werk in HR. In het college van dokter Willem-Peter de Ridder in de collegereeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR stelt hij dat AI en digitalisering een steeds grotere impact krijgen op organisaties en de HR-functie. Hoe zie jij de rol van HR evolueren als je kijkt naar die ontwikkeling, naar die aspecten?
Ja, dat is ook een grote vraag. een grote vraag en, en een grote vraag.
Ja, ja, ja.
Als je kijkt naar deze ontwikkelingen, dan zie ik eigenlijk twee trends. En de eerste is echt een bedreiging voor HR.
Een bedreiging voor HR?
Ja. Dus digitalisering en automatisering kunnen het gevolg hebben dat heel veel HR taken overgenomen worden. Mm-hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan de Uber-chauffeur die jij via een app een review geeft. Ja, daar komt geen beoordeling meer aan vast. Niet van de line manager, niet van HR. Dat regelt zich via een platform. Waarbij sommige taken dus dan echt, ja, kun je zeggen van ja, waarom laten we dat überhaupt nog door een mens doen? Mm-hmm. Het tweede is de datagedrevenheid die steeds meer ontstaat. Je kunt steeds meer zaken aflezen uit data.
Dus en nu heb je het over datagedreven HR, hè?
Nou, dat is maar de vraag. Want is HR de meest data geïnformeerde specialist? Mm-hmm. Of kan dat ook worden overgenomen door een data scientist die gewoon kijkt van nou, wat zijn de meest productieve medewerkers of de meest gemotiveerde of noem maar op. Waardoor de HR-functie uitgehold kan worden. Dus dat zie ik als bedreiging voor HR. Terwijl ik wel vind dat zij een hele belangrijke rol te vervullen hebben. Juist bij dit soort vraagstukken.
Ja.
Want als je kijkt naar fatsoenlijk werk kunnen blijven doen. Heel veel AI-toepassingen of digitaliseringstoepassingen. Die hebben de neiging om werk routinematiger te maken.
Ja, dat is een tweede aspect, hè, denk ik.
Dat is het tweede aspect, ja. En als werk routinematiger wordt, dan is dat voor mensen minder interessant om dat uit te voeren. En we hadden het zo straks over dat interessant werk is echt heel belangrijk voor mensen om gemotiveerd te zijn.
Ja, ja.
Dus HR moet heel goed nadenken bij digitaliseringsstrategieën. Van wat betekent dit voor het werk van de mensen die het nu uitvoeren? Houden zij nog interessant werk en zo niet? Hoe kunnen we dat tijden zien te keren? Misschien moet je het dan niet op die manier digitaliseren. Mm-hmm. Of moet je juist het zo gaan helemaal gaan digitaliseren, zodat mensen in ieder geval dat werk niet meer hoeven te doen.
Ja.
Dus daar zie ik wel een belangrijke rol weggelegd voor HR.
Mm-hmm.
Een ander aspect van digitaliseren en robotiseren is dat je mensen moet voorbereiden op dat zij een transitie moeten doormaken. Zij moeten door samen te gaan werken, bijvoorbeeld met een AI, bepaalde taken gaan ze afstoten. Moeten zij zich ook ontwikkelen? En als we dat overlaten tot het moment dat het zover is, dan kan het zijn dat mensen die stap niet meer kunnen zetten, dat het te snel gaat.
Ja.
Dus van de HR-functie moet je vragen of zij op tijd dit soort trends zien aankomen, waarbij ze mensen moeten gaan voorbereiden op een toekomst die nog niemand snapt hoe die eruit gaat zien. Dus dat is best wel een ingewikkelde vraag die voor ligt. Maar je kunt je daar natuurlijk wel door laten helpen. Je kunt je laten helpen door mensen die echt goed technologieën kunnen inschatten van welke gevolgen dat gaat hebben. En met mensen zelf gaan praten van wat heb jij voor het laatst gedaan om jezelf te ontwikkelen?
Ja.
Hoe zorg jij ervoor dat jij zelf waarde blijft toevoegen in deze wereld?
Ja, want hoe zorg je daar? Wat kun je als HR doen om te zorgen dat medewerkers daarin meegaan in die ontwikkeling, dat ze voeling daarmee houden?
Ja, het wel ook opnemen, ook in de jaarcyclus van gesprekken met mensen, dat elke keer aan de orde komt. Dat je elke keer aan mensen vraagt, hoe ga jij je komend jaar ontwikkelen? En hoe zie jij de wat langere termijn? En past dat dan bij waar ik als organisatie naartoe wil?
Mm-hmm.
Of misschien niet. Maar dat is ook niet erg, hè, als mensen naar buiten willen. Daar kun je ook met elkaar over hebben.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat is ook een optie.
Ja.
Ja. Maar heb je het idee dat die vraag op dit moment actueler is dan 10 jaar geleden?
Zeker. Het gaat veel harder.
Ja.
We hebben zelf onderzoek gedaan naar robotisering. Nou, daarvan was het goede nieuws. Dat komt wel, maar dat gaat vrij traag. Voordat je een robot echt zo hebt ontwikkeld dat hij taken kan overnemen. En dat is dan ook toegespitst op een bepaald type werk. Mm-hmm. Als je kijkt naar AI en digitalisering, dat gaat zoveel sneller. Omdat dat veel universeler toepasbaar is. Dus de wereld gaat in dat opzicht sneller.
Ja, dus je moet ook hier weer als lijnmanager waarschijnlijk ook daar alerter op zijn.
Ja. En ook niet meer mensen laten wegkomen met we kennen allemaal vroeger van ik kan niet zo goed omgaan met een smartphone bijvoorbeeld op het werk. En dan moest je een beetje grinniken en dan had iemand dat was een eigenaardigheid van iemand die er mag zijn. Maar nu moet je wel realiseren dat als je niet meegaat in die ontwikkelingen, dat je jezelf overbodig maakt.
Ja.
En dat is niet om mensen bang te maken, maar dat is om mensen toch wel een stimulans te geven om na te blijven denken van wie ben ik en hoe kan ik waarde blijven toevoegen.
Ja, je kan niet altijd aan die collega blijven vragen. Nee. Hoe werkt dit ook alweer? Kan je nog eens een keer uitleggen hoe?
Ja.
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 Ja. Ja. Gerissa, ik zou naar de laatste afrondende vraag willen. Ik ben namelijk heel benieuwd. Wat is jouw persoonlijke visie op de toekomst van het HR-landschap? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou, we hebben het er net al een klein beetje over gehad. Hè. Ik denk dat het een hele spannende tijd is voor HR als het gaat over hoe blijf je als HR-waarde toevoegen. En dan geloof ik echt in mensen, niet alleen de waakhond te blijven van meer ethische vraagstukken over dat werk gewoon fatsoenlijk van aard moet blijven zijn. Maar ook helpen. Mensen en organisaties helpen om transities te kunnen doormaken. Dus transities naar nieuwe strategieën, maar ook transities naar eventueel ander werk. Dus organisaties worden ook steeds organisatieoverschrijdender. Hè, ja. Qua samenwerking met externe partijen en noem maar op. Dat zijn allemaal ingewikkelde vraagstukken van hoe manage je dat. Maar dat zijn wel noodzakelijke vragen. Dus ik denk ook voor HR dat ze zich met name juist op dat strategische aspect moeten blijven richten.
Ja. Hoe help je organisaties en medewerkers veranderen?
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Dankjewel, Gerissa, voor het delen van je inzichten.
Graag gedaan.
Het is duidelijk dat de toekomst van werk niet alleen afhangt van technologie, maar toch ook echt vooral van de mensen en de lijnmanagers hebben ze weer die deze veranderingen vormgeven. Zoals ik al vertelde, organiseert de HR Academy samen met TIA School for Business and Society twee collegereeksen over strategische HR-thema's, speciaal gericht op HR-managers en senior HR-professionals. En de eerste reeksen gaan al van start op 15 mei, dus neem een kijkje op hracademy.nl. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.